interne keuken.
Ik ben echt blij dat het geen televisie is, dat het gewoon radio is. Want ik zit hier, ik had een bloedneus daarnet, tijdens de vorige plaat. Ik ben allerlei textiel in mijn neus gaan proppen.
Dat is gelukt.
Ik voel mij nog een beetje onzeker, maar het zal mij er niet van weerhouden om Matthijs Deen te interviewen over het prachtige boek dat hij geschreven heeft. Dag Matthijs. Het boek heet Grenzeloze Rivier en het is een biografie. Van een rivier.
Bon.
Van de Rijn.
Okay.
Kan je van een rivier een biografie schrijven alsof het een mens is, van geboorte tot de dood? Dat is meteen het onderwerp van de eerste hoofdstukken van het boek. En Matthijs Deen is met veel moed begonnen en heeft dan vastgesteld van ik heb een plan bedacht dat hij eigenlijk niet kan uitvoeren. Jouw boek is een mislukking.
Het werd al gauw duidelijk dat ik aan iets onmogelijks begonnen was. Ja. Ik heb wel geprobeerd om een soort geboortemoment te scheppen door die Alpen te laten ontstaan uit een soort woeste liefdestoenadering van twee continenten.
Ja.
Dat ging nog wel aardig.
Want de geboorte van een rivier hangt samen met deze rivier, de Rijn, hangt samen met het gebergte. De Rijn stroomt
Ik ging uit van van de gedachte dat de Rijn misschien ontspringt in de Alpen en uiteindelijk in zee stroomt in de Noordzee.
Ja,
dat is natuurlijk, daar ben ik snel van teruggekomen.
Ja, maar toch wil ik bij dat eerste hoofdstuk even blijven, want ik vind dat echt schitterend.
Oh.
Ik vind het schitterend hoe je, ondanks het feit dat geologen daar achteraf vraagtekens bij zijn gaan stellen, maar je beschrijft niet alleen de geboorte van de Rijn, maar de geboorte van de Alpen.
Ja.
Alsof je zelf in de kraamkamer stond.
Ja.
Je versnelt de tijd. Film.
Het nam wel even. Het duurt. Ja. Het heeft een tijdje geduurd.
Dus hoe lang duurde de weeën van moeder aarde om de Alpen te laten geboren?
Ja, je moet de boel wel een beetje versnellen om het te kunnen zien. Dus ik ging er eigenlijk. Ik heb elke miljoen jaar teruggebracht tot een minuut.
Ja.
En toen heb ik de klok laten lopen. Ja, en dan gebeurt er wel.
En wat zie je dan?
Ja, aanvankelijk niks. Je staat ter hoogte van, laten we zeggen, ter hoogte van Stuttgart.
Ja.
En daar sta je aan de kust. Je kijkt naar het zuiden. En daar is een dat wordt nu genoemd de Vallei-oceaan. Maar het is feitelijk een hele grote binnenzee.
Ja.
Die die aan de ene kant via een vernauwing uitkomt in de jonge Atlantische Oceaan.
Ja.
Die is nog maar voor de helft, want Afrika en Zuid-Amerika zitten nog tegen elkaar aan.
Ja.
En aan de andere kant, via een paradijselijk gebied met koraaleilanden, komt het in in een zeer grote oceaan die weer uitmondt in een enorme oceaan die alle continenten omspoelt. En wij staan dus, jij en ik, staan aan de zuidkust van Europa.
Ja.
Ter hoogte van Stuttgart. Het is heel bebost, het is heel warm.
Ja.
En er gebeurt echt helemaal niks.
En we zitten in de geologische periode waarin de continenten naar elkaar toe schuiven.
Ja, want we kijken wel, maar we zien het niet. We zijn in het Eoceen, maar onder de zee, dus het is alsof je aan de Middellandse Zee staat.
Ja.
Maar daaronder, onder de bodem, is een stukje afgebroken Afrika onderweg naar Europa. Zo langzaam als nagels groeien.
Nou, maar en dan nog langzamer eigenlijk.
Ja, eigenlijk nog langzamer. Ja. Maar dat gaat natuurlijk, als je de boel versnelt, dan wordt het opeens een vrij machtig en gewelddadig proces.
Ja.
Want dat is dan stuift het erop af. En dat komt tot een botsing, tot een collision daaronder.
De geologische plaat Afrika botst tegen de geologische plaat
Europa. Een stukje daarvan. Een afgebroken stukje Afrika is onderweg naar Europa en die knalt daar tegenaan.
Ja.
Maar dat gebeurt onder zee. Dus dat wat nu de poolvlakte is en boven zee uitsteekt, is dan nog helemaal door water bedekt.
Ja.
En ik heb aan verschillende geologen gevraagd, wat is het eerste wat je merkt?
Ja.
En ze zei, ja, waarschijnlijk aardbevingen, tsunamis. Dat is eigenlijk het eerste wat je merkt. En toen heb ik heb Douwe van Hinsbergen gevraagd. Die is hoogleraar die in Utrecht, die hier alles van weet, om mee te gaan naar het verleden, naar het Eoceen, 40 miljoen jaar geleden. En samen met mij de klok een slinger te geven en te kijken wat er gebeurt. En dan inderdaad, dan merk je dat het Het is op zich was het al heel, heel leuk om te beschrijven wat, hoe het eruit ziet als 1 minuut een miljoen jaar is. Want dag en nacht gaan in elkaar over natuurlijk. Ja. De winden gaan in elkaar over. Het licht wordt een beetje schemerig. En de aarde lijkt een beetje vloeibaar geworden.
En de aarde vloeit ook letterlijk, hè? Als je het, ja, ja, het beweegt.
Je staat op de korst, die is wel hard, maar hij wordt wel heen en weer ge... En, we konden vrij ver kijken. We stonden daar bij Stuttgart. En als we dan even kijken over mijn rechter schouder keek, dan kon ik zien hoe het gebergte van de Vogezen en van het Zwarte Woud uit elkaar getrokken werd.
Ah, ja.
En dan krijg je dus waar nu de Rijn stroomt.
Daar stroomt tussen Basel de Rijn tussendoor, en Bienen.
Ja, dat is een hele diepe grote slenk die ontstaan is doordat de Vogezen en het Zwarte Woud uit elkaar werden gedreven. Ja, ja, ja. En dat gebeurde doordat Italië tegen Europa aan. Dus dat die enorme krachten, die moesten ergens naartoe. En dan komen er, als je dan naar het zuiden kijkt, dan zie je dat langzaam eilandjes bovenkomen. Eerst alsof je op de kust staat ergens. Ja.
En dat zijn de toppen van de Alpen.
En die komen, je kijkt even een minuutje over zijn, en dan kijk je weer vooruit. En dan zijn die verspreide eilandjes zijn opeens is een muur van 1000 meter hoog geworden. Ja. En die wordt door Italië naar Europa toegeduwd. Het is eigenlijk kijk, Italië komt eraan, botst tegen Europa aan. Europa die het zakt naar beneden.
Uh-huh.
Dus, want Europa die gaat nog een eindje door onder de zee. En onder dat gewicht wordt hij naar beneden geduwd. En dat gesteente dat naar beneden geduwd wordt, wordt dus de hitte ingeduwd. En daar versmelt het en daar kronkelt het. En daar dat is ook allebei werkwoorden en aandoeningen die je dus in zo'n ontmoeting heel mooi kan gebruiken. Om het net te doen alsof het een liefdespel is. Uh-huh. En dan... maar het wordt op een gegeven moment zo ver... Dat schraapsel van Europa, dat wordt door Italië naar boven geduwd. En dat voor de bergen.
Ja.
En op een gegeven moment dan is Italië drukt zo zwaar op het stuk Europa dat er een stuk afbreekt. En dan komt de hele boel langzaam als een kurk in de stroop komt omhoog. En dan neemt die bergen
Alpen
mee.
Ja, 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 ja.
En dan zie je, als je nou in de Alpen kijkt en je kijkt naar die bergen, dan zie je dat het ook allemaal gedraaid is. En dat is in feite wat er gebeurd is in de diepte toen Italië er nog bovenop zat.
Wat zo mooi is aan die beschrijving, is dat je gaat beseffen dat niets voor altijd is.
Nee.
Zo, de loop van de Rijn, zoals jij ze beschreven hebt, dat lijkt voor altijd. Die ligt daar, de Rijn. En die heeft daar altijd gelegen.
Ja, want
is dus niet zo.
Voordat die Alpen daar omhoog kwamen, had je natuurlijk een continent waarop rivieren waren.
Ja.
En een deel van de loop van de rivieren voordat de Alpen er waren, die zijn uiteindelijk toegevoegd aan de Rijn, die zoals we nu kennen.
Ja.
En dat was dus die...
Dat is het geologisch bezwaar.
Dat geologisch
meneer
bezwaar.
Deen, de Rijn is niet geboren.
Ja, ik ben echt terecht geweest, hè, door de Kim Cohen. want ik dacht dat ik goed bezig was. Ik ga naar de Alpen toe, ik probeer me dat voor te stellen, ik begin dat te beschrijven. En ik had op de lagere school een meester in de vijfde klas, vijfde klas lagere school, dus groep 7 nu, die zei, als je staande voor een landkaart van Europa, als je de rivier maar ver genoeg stroomopwaarts volgt, dan kom je op een moment, dan is hij zo smal geworden, dan kan je er overheen springen. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Ik ga doen.
Als volwassen man, nu dacht u dat. Om een boek te schrijven.
Gezegd heeft, ja, het is tijd.
40 jaar later. Of...
Ja, 43 jaar later ging ik daar naartoe. Ja. En dat is op zich een vrij beschamende exercitie geweest. Waarbij het springen was geen sprake van. Want alles was bevroren. En ik was bang dat ik erin zou vallen. Dus het was een beetje klauteren enzovoort. Maar niemand was en niemand heeft het gezien. Dus en met die kennis en met dat hele beeld van hoe dat... Ik was heel trots op mezelf. Ik ga naar Utrecht, naar Kim Cohen, een paleogeograaf. Dus paleo is oud en geograaf is de geograaf. En ik zei, nou, ik ben... stel, hè, de rivier is een personage met een geboorte en een dood. Dat is de geboorte valt natuurlijk samen met het... Met,
Met de Alpen, hè?
Met de Alpen. En de dood, dat moet je me dan maar vertellen wanneer dat is. Maar ik ben er naartoe geweest en ik ben er overheen gesprongen. En we zaten in een heel klein benauwd kamertje. Het was ook erg warm. Het was geen ramen naar buiten. We zaten echt heel vlak op elkaar. Mm-hmm. En ik zag gewoon dat hij zich begon op te winden.
Erger.
Hij ging zo'n beetje zo achterover zitten, armen over elkaar. Op een gegeven moment hield hij het gewoon niet meer. Hij zei, wat is dit voor achterlijk 19e eeuws idee. Wat de flauwekul. Alsof je de Nijl leert kennen door naar de verst gelegen punten te gaan. Maar dat is de Nijl helemaal niet. Dat is een 19e eeuwse obsessie dat je dat moet en dat je dan de rivier begrijpt. Maar toen jij daar in die Alpen was, heb jij toen de rivier begrepen?
Nou, maar ik sta aan jouw kant, Matthijs Deen. Als je over die rivier wil schrijven, hoe doe je dat? Ja, loop ze af van de monding naar de bron.
Ja, maar hij zei... De bron van de Rijn is niet alleen die plek in de Alpen. Dat is eigenlijk heel erg willekeurig dat je daar bent. Waarom ben je niet bij de bron van de Main? Waarom ben je niet bij de bron van de Moezel?
Het zijn zijrivieren van de Rijn.
Ja, precies. Die komen ook allemaal in de Rijn uit. Kijk maar bij Hoek van Holland. Er is er enorm veel water in. Kijk maar naar dat stroompje uit...
Dat komt niet allemaal uit dat bronnetje. Ja. Dus wat wij de Rijn noemen, dat is eigenlijk een menselijke afspraak. Dat is eigenlijk arbitrair.
Het is het verst gelegen punt. Je kan van de, als je de Rijnstroom opwaarts volgt van Hoek van Holland. En dan op het verst gelegen punt, dat noem je dan de bron. Maar een rivier is geen rivier. Een rivier is een land. Een rivier is een stroomgebied. De bron van de Rijn is niet alleen de Alpen of de bron van de Main of de bron van de Moezel. Maar het is ook gewoon het afvalwater uit een autowasstraat in Düsseldorf. Of regen die valt op Friesland. Het is een rivier, is is dat wat je ziet van een heel stroomgebied. Daarvan worden de grenzen eigenlijk bepaald door zwaartekracht en geografie.
Dus slecht plan, de biografie van de Rijn schrijven. En ondertussen zitten we al een half boek verder.
Ja.
Nou ja, dat schrijft wel lekker.
Nadat ik bij Kim Cohen was geweest, die me overigens daarna wel redelijk vriendelijk uitgeleid heeft gedaan. Maar dacht ik, hoe kan ik dit... Ik ben aan iets onmogelijks begonnen. Ja. Een boek schrijven over rivier. Een rivier dat stroomt me door. En dan is het daar wat gebeurd. En dan is het daar wat gebeurd. Hoe kan ik dat oplossen? Ik dacht, nou, door het nog veel ingewikkelder te maken. Door het te beschrijven als een land. En dan heb je opeens zo'n ongelofelijke bibliotheek vol mogelijkheden van wat je kan vertellen. Ja. En daar... misschien is het op zich al leuk om te vertellen hoe groot dat gebied eigenlijk is. Ja. Ik vreesde overigens...
Ik schrok ervan dat half België tot het stroomgebied van de Rijn...
Ja, nee, dat is...
Je voelde de vraag komen. Ja, wij in Vlaanderen, wij in België, wij leren dat wij drie grote rivieren hebben. Ja. Die zelfstandig uitmonden in de Noordzee. Namelijk de IJzer, de Schelde en de Maas.
Ja.
En wat lees ik in jouw boek? Dat de Maas een zijrivier is van de Rijn.
Ja,
dat hebben ze mij nooit verteld.
Nee, ik vermoedde al wat tegenwind uit België en de zuidelijke provincies. En het is eigenlijk voor het eerst dat het expliciet aan de orde wordt gesteld.
Oké. Okay.
Maar de Maas is natuurlijk gewoon... Kijk, het feit dat de Maas in de Rijn komt op Nederlands grondgebied... en op zich dat geef ik je natuurlijk direct toe... Een rivier is die er mag zijn.
Een niet onverdienstelijke rivier.
Maar ja, goed, je hebt al bij Woudrichem, waar de Maas... Daar heeft Tonnens over geschreven. Overigens was hij bij Herwaarden, heeft hij hem ook al geraakt. Die rivieren, die liggen niet vast. Maar uiteindelijk is het gewoon één delta.
Ja.
En de Maas die komt... Nou, laten we dan zeggen dat ze gebroederlijk... Ik heb ook begrepen dat de rivier een man is. Dat de twee gebroederlijk... in de delta naar de Noordzee gaan.
Ja, die delta in Nederland, die delta van de grote rivieren... dat is echt een ratje toe. Hè?
Wij staan op het sediment van Europa, van Noordwest-Europa.
Een rommel die uit de Alpen tot bij jullie...
Dat sediment is Ja, van de Alpen, maar ook van de tot aan Org. Dus de meest westelijke uitloper van de Maas, die komt door Noord-Frankrijk. De meest oostelijke plek van de Witte Main is aan de grens met Tsjechië. Daar overal wordt sediment wordt afgespoeld en dat gaat naar zee. Bij zee die probeert die rivier een beetje terug te duwen. Dat water komt stil te hangen, dat bezinkt en dat noemen we Holland.
Je beschrijft heel veel geschiedenis die met de Rijn samenhangt. En met de mensen die in dat stroomgebied wonen. Wat ik zo interessant vond, waren de typisch Nederlandse aspecten daarvan. Oh. Je vertelt dingen over Julius Caesar, die hier bij ons op de schoolbank niet worden verteld.
Nee, nee.
Bij ons zegt Julius Caesar dat de Belgen de dapperste van de Galliërs waren.
Heeft hij in Holland gezegd dat dat
Hollanders... In Nederland leren ze dat de Friezen de dapperste van de Germanen waren. Ja, dat staat ook in die tekst van...
Ja, want de Belgen hebben niet... Eburonen zijn gewoon eigenlijk... gedecimeerd door... Het is heel tragisch, maar het gedeelte...
De Eburonen zijn van ons, die zijn niet van jullie.
Ja.
Die zijn door hem uitgevoerd.
Jullie hebben de Eburonen, want die zijn er niet meer. Maar de Friezen zijn er nog steeds. Ja, dus dat wil zeggen, dat zijn de oude Friezen. Een paar eeuwen later zijn er nieuwe Friezen gekomen uit Scandinavië. Ja. Maar inderdaad, het gaat ook over grenzen. Dus de Rijn is op een gegeven moment uitgeroepen tot de noordgrens door Claudius.
Van het Romeinse Rijk.
Dus die Germanen en die Friezen die zitten aan de overkant. Ja. Er waren heus wel allerlei contacten en er werd heus wel gehandeld. Maar dat is een rivier is zowel een weg als een grens natuurlijk.
Ja. En je moet je dat voorstellen, Sven, zo'n rivier in die tijd, er zijn geen bruggen. En dat zijn ook geen strakke oevers, dat is modder. En dat is echt onoverbrugbaar, onoverbrugbaar.
Ja, zelfs voor Romeinen. Zelfs die Romeinen hadden daar wat last mee. Want het is natuurlijk, je hebt die rivier lopen, maar het is ook wel... Nou, toch een beetje als een omgevallen pan spaghetti. Het gaat allemaal over elkaar heen. En die oevers, dat is allemaal kledder enzovoort. Er zijn wel stevige oevers daar bij de Veluwe. Maar over het algemeen is het moeras.
Kunnen we nog snel de Cananefaten doen? Dat zijn de oudste Nederlanders.
Het is een Germaanse stam die, laten we zeggen... De Romeinen die hadden het over de Rijn als een renus bicornis. Dus met twee hoorns. Op het moment dat hij bij Nijmegen binnenkomt... dan splitst hij zich ook in de Nieuwe Rijn en de Lek en de Waal. En dat zijn de twee hoorns van de rivier. En tussen... die komen uiteindelijk dan in zee... En tussen die twee hoorns, die twee mondingen, woonde een kleine stam, de Cananefaten. En die Cananefaten die hadden een vrij autonome positie, maar ze moesten per jaar 24 of 25 dienstplichtigen leveren.
Ja. Die dan 25 jaar lang in dienst van de Romeinen vochten en dus weg waren van huis.
Ja.
En hun vrouwen en de boerderij en de kinderen...
Het blijkt dat die vrouwen... Want je had ook dienstplichtigen waarbij de vrouwen meegingen met de mannen. En er waren dan ook bij legerkampen overal in het Romeinse Rijk... waren dorpjes waar dan de vrouwen van die legionaris konden wonen. Maar die Cananefaten, vrouwen, die bleven thuis.
Ik wou echt naar die Cananefaten toe...
Ja.
Er is een plaat waarvan ik al mijn hele carrière hoop ze ooit te kunnen
draaien. Dat er ooit een moment komt.
Met muziek uit de tijd van Julius Caesar?
Van muziek van de Cananefaten, ja. Wim de Bie heeft jaren geleden een plaat gemaakt waarin ik dacht dat hij de Cananefaten had verzonnen. En hij heeft een hele muziekcultuur van die Cananefaten verzonnen.
Ja?
Dit is volgens Wim de Bie muziek van de Cananefaten.
Wat wel mee, 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 wat wel mee.
Ik kijk Koen u aan zoals een geoloog. Die hoort beweren dat hij geboren is.
Wacht, luister.
Het valt wel mee, het valt wel mee.
Heel erg toch?
Het valt
wel mee, het valt wel mee.
Maar ze hebben dus echt bestaan.
Ze hebben echt bestaan. Alleen de Romeinen vermelden ze even. Voor de rest zijn er geen overblijfselen.
Nou, er is een grafsteen in Noord-Afrika van een Cananefaat te paard. Die is ook afgebeeld. Die was na 24 jaar dienst was hij overleden in Noord-Afrika.
Matthijs Deen, De Grenzeloze Rivier. Ik vond het een heerlijk boek. Dank je wel.
Interne Keuken.